Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Nog geen maand geleden maakte Formule 1 auto circuit Zandvoort onveilig. Vandaag nemen e-bikes, speed pedelecs, elektrische motoren, auto's de baan over tijdens de EV Experience. Ja. Wel wat minder geluid, vooral geluid van mensen.
Ja, dat zeker. En een paar voertuigen op waterstof. Maar goed, die maken ook geen geluid. Over die rol van waterstof in mobiliteit spreken we straks de voorzitter van het H2-platform. Maar eerst aandacht voor...
Vet voor.
Ja.
De Nederlandse maker van elektrische fatbikes die je hier kunt testen. Hè? Dus als je langs bent gekomen hier, dan heb je dat kunnen doen. Pieter van Beuzenkom, medeoprichter van Fat4. Welkom.
Dankjewel.
Leuk
Fijn
dat je bij
zijn.
Ons in de uitzending bent. Je hebt twee modellen meegenomen naar dit event.
Ja.
Welke zijn dat?
Het zijn de FOS Plus en de FOB Plus. Dat zijn eigenlijk ons hogere model en ons lagere model. En beide hebben die inmiddels alweer een facelift gehad. En die staan hier en daar kan op gereden worden.
Ja, wij zijn pas net binnen, hè, Meijnert. Ja. Maar er stond een file hier voor de ingang. Dus we hebben het nog niet kunnen rijden, helaas. Maar dat gaan we zeker vandaag even doen. Dus die uitnodiging ga ik zeker van je aan. Maar misschien toch even de fatbike. Voor mensen die hem nog niet kennen. Wat is de fatbike?
Ja, de fatbike is eigenlijk een nieuwe categorie vervoersmiddel. Wat je steeds meer ziet op de fietspaden in Nederland, maar ook wereldwijd. En het bevindt zich eigenlijk tussen de elektrische fiets en de scooter, brommobiel in. En dan op elektra. En het fijne is dat je veel stabieler rijdt, van A naar B kan en ook veel meer mee kan nemen.
Ja, ik vind het altijd een beetje, noem ik het gekscherend, luie elektrische fietsen. Het zijn van die hele grote banden. Mensen zitten er ook een beetje ontspannen op, dat zeker wel.
Ja.
Maar dan denk ik toch, hey, kom op, trappen, kreng.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ik vind zelf de afwisseling heel lekker om af en toe te gaan wielrennen, af en toe op mijn vet voor. Maar het fijne is dat je niet bezweet op je werk aankomt of op school aankomt of op je studie. En veel mee kan nemen. En je doet toch nog meer dan alleen maar jezelf laten voortbewegen op een scooter.
Ja, ze zijn populair, hè? Dat
zeker,
is duidelijk.
Ja.
Want, hoe groot is de markt op dit moment?
Dat is moeilijk in te schatten, maar hij groeit heel hard. Dus wij gaan elk jaar keer drie op dit moment. We zijn nu 3,5 jaar oud en we zien ook dat de hele markt gewoon explodeert. En ook als we het aantal aanvragen zien van dealers die bij ons aan de deur kloppen, dat zijn er zo'n 3 per week op dit moment, dan merk je gewoon, er zit gigantische schoen in.
Ja, maar kunnen jullie die vraag dan ook nu al beantwoorden? Kun je dat aan?
Kunnen we die vraag aan? Nou ja, wij bouwen zelf de bikes. Dus dat is natuurlijk wel vrij uniek. En op dit moment is het bouwen en het produceren van alle onderdelen die in de fietsen zitten wel de belemmerende factor.
Vanwege tekorten.
Ja, maar je wilt het ook goed doen. En je wil ook op een secure manier opschalen. En zorgen dat je kwalitatief goed product in de markt zet. En je kan natuurlijk wel gigantisch opschalen met externe partijen. Maar wij merken gewoon dat de kwaliteit dan ook moeilijk te handhaven is. En wij zien het ook aan andere producten in de markt. Niet per se fatbikes, maar ook andere fietsen, andere auto's. Je moet het gewoon gedegen en bewust doen. En daarom bouwen wij heel erg goed aan ons product en aan onze organisatie.
Ja. Zijn er andere Nederlandse fatbike makers? Of zijn jullie de enige?
We zijn de enige die het echt in Nederland bouwen. Natuurlijk, eigenlijk als je naar alle fatbikes ziet, die worden geïmporteerd vanuit Azië. En hier wordt het stuurtje rechtgezet en de trappers opgedraaid.
Ja, ja.
Maar
precies.
Het bouwen, kijk, de frames komen uit Nederland en heel veel parts komen uit Nederland. Dat is ook onze focus. Dus wij doen het helemaal hier.
Ja. Nou, voor de luisteraars die af en toe iets geks horen, behalve de mensen om ons heen die je hoort praten. We zitten naast een testlocatie, hè, Nout? Dus er komt hier af en toe komt er een elektrische...
Ja, dat is een cake. Een cake heet die fiets.
Een soort elektrische motor.
Ja,
een crossmotor ziet het eruit.
Ja, het is een soort kruising tussen een fiets en een crossmotor, ja. Ja. Nou, ziet er bijzonder uit.
Je kunt dus van alles testen, is hartstikke interessant. Maar wij hebben het over de fatbikes. Je zei net al, hè, fatbike kan een alternatief zijn voor de bromfiets, de scooter, elektrische fiets. Is het ook een alternatief voor de auto?
Wij merken van wel. Wij hebben eigenlijk best wel veel klanten. En wij horen het ook van dealers dat hun tweede auto de deur uit gaat. En meestal hebben mensen een tweede auto voor in het dorp of in de stad. En dat ze dan onze fiets gaan gebruiken. Dat zagen we natuurlijk ook al met de bakfiets ontstaan de afgelopen jaren. Maar nu ook met onze fiets, omdat je er zoveel mee kan. Het is duurzamer, het is minder kostbaar. Je betaalt niet elke maand een fee, dus je kan hem ook laten staan. En het kost je geen geld. Ja. Dus ja, wij zien die verschuiving ook plaatsvinden.
Ja, maar in een bakfiets kun je nog wat, wat meenemen. En met een fatbike wordt dat wel lastig.
Goed. Wij hebben vanuit meer een hersenspinsel hebben wij een sidecar ontwikkeld. En die wordt nu veelvuldig verkocht. Kijk. Dus ook bij ons kan je nu veel spullen meenemen.
Ja, ik zag ergens een foto voorbij komen met een hondje erin. Dat vond ik wel een vertederend beeld. Ja,
ik zie ook mensen op die dingen rijden met twee kinderen achterop. Dus dat kan allemaal.
Ja, je kan er een hoop mee.
Eén voordeel van de fatbike, misschien wel ten opzichte van de scooter en de snorfiets, is dat er geen helmplicht voor geldt.
Ja.
Gaan jullie daarvan profiteren, van die algehele helmplicht voor bromfietsen per 1 januari?
Ik denk dat je wel een bepaalde verschuiving gaat zien. Want er zijn gewoon veel mensen die helm toch maar een onding vinden.
Ja, slecht voor je haar, dat stel, hè?
Ja, je haar zou maar door de war gaan. Ja. Dat wil je toch niet? Nee, maar zonder gekheid. Ik denk wel dat gaat gebeuren. En dat is gelijk het meest, een van de pijnlijke punten. Dat willen we dat wel met z'n allen. Dat die helmplicht er komt en dat we die verschuiving in de markt zien. En je ziet ook dat de politiek en eigenlijk de beleidsmakers aan het zoeken zijn van hoe gaan we dat nu inrichten. Want de markt explodeert met alle, in dit geval e-mobility, vervoersmiddelen.
Ja.
En dan krijgen we nu die helmplicht bij de scooters die harder dan 25 gaan. Ja. Wat gaat er gebeuren en welke kant gaan we op?
Ja, want denk je niet dat het uiteindelijk gaat leiden tot een algehele helmplicht ook voor elektrische fietsen bijvoorbeeld?
Er wordt af en toe over gesproken. Ja. Het zou kunnen, maar ik sta daar niet afkeurend tegenover. Ik denk alleen niet dat het de oplossing is om de markt in toom te houden. Ik denk dat het veel meer is in te zorgen dat je kwalitatief goede producten de weg opstuurt. Dat producten gekeurd gaan worden. En dat ze in het geval van een fiets ook maximaal 25, 26 rijden. En niet, als we nu zien we sommige idioten met 40 over het fietspad heen knallen. Met mechanische remmetjes en met dichte remschijven. Die eigenlijk helemaal niet daarvoor bedoeld zijn.
Ja, precies. Want daar waren ook zorgen eerder deze maand over. De Fietsersbond trok bij ons in de show aan de bel. Die zeggen, heel veel van die fatbikes die worden nu uitgerust met een gashendel.
Ja.
Dus die ontwikkeling is slecht, ook voor jullie, voor de concurrentiepositie.
Nou ja, we zien het eigenlijk dus wat er bij de brommers en de scooters gebeurt. Daardoor krijg je nu dat hele verhaal met die helmplicht. Ja. Omdat heel veel mensen in mijn ogen die apparaten veel te hard hebben laten lopen en er roekeloos mee omgaan.
Ja.
En dat probleem gaan we, verwacht ik als we zo doorgaan, met de hele e-mobility, dus met de fatbikes, maar ook de andere elektrische fietsen en stepjes, ook krijgen.
Ja, dus eigenlijk vraag je om een visie van de overheid op alles wat rondrijdt op dit moment.
Ja, ik denk dat het hartstikke goed is. En ik denk dat het heel goed is om producenten en de markt en de beleidsmakers van gemeentes en overheden daarbij te betrekken. Om met elkaar tot een goede invulling te komen. Want het is een hele mooie kans als we dat gaan gebruiken. We kunnen alle auto's, waar we het net over hadden, het autogebruik kunnen we wat terugschroeven. We kunnen aan duurzaamheid een bijdrage leveren. Maar ja, we moeten het wel op een verstandige en weloverwogen manier doen.
Ik kan me wel voorstellen dat het ontzettend lastig is, hè? Want je hebt daar handhaving voor nodig. Dat is best wel lastig. Maar je zet ook heel veel van die producten, zo'n gashendel of zo'n fatbike, die is gewoon aftermarket te kopen.
Ja, ja,
ja. Ja, daar hebben jullie als producent dus ook eigenlijk helemaal geen invloed op.
Nee, dat is voor ons ook heel moeilijk. Je kan ze gewoon op Alibaba kopen.
Ja.
En als je een beetje technisch bent, kan je met elke elektrische fiets kan je aan de gang en kan je de instellingen veranderen en zo'n gashendel erop pluggen. Het is heel erg moeilijk om dat helemaal dicht te metselen, zeg maar.
Ja.
Dat is voor onze producent best lastig. Maar het is ook de vraag, wil je dat? Want onze concurrentiepositie komt dan in de markt ook
gelijk
ter discussie te staan. En dat is een hele, het is heel moeilijk om dat te zeggen, maar dat is wel wat er gebeurt.
In Amsterdam gaan ze wel starten met projecten met geofencing. Hè? Dat gewoon zo'n fiets dan door heeft dat hij in een bepaald gebied heeft en gewoon echt niet harder kan.
Ja.
Is dat iets waar je wat je ondersteunt?
Ik denk dat het een hele mooie beweging is. Ja, zeker.
Dat zijn ontwikkelingen die nog gaande zijn. Wat jullie al wel binnen hebben is een mooie investering. 1 miljoen euro, gefeliciteerd daar nog mee.
Dankjewel.
Waarin ga je dat geld investeren?
Ja, dat is een mooie vraag. We zijn heel erg bezig, waar we het net ook over hadden, om een solide business neer te zetten. We zijn constant bezig met de doorontwikkeling van ons product. We schalen heel hard. Fietsen zijn nog steeds een seizoensgebonden product.
Mm-hmm.
Al merken we met onze categorie dat die Dat best wel de verkoop ook in de winter goed doorgaat. Dus je kan ook wel indenken dat je een bepaalde belasting hebt op je cashflow. Maar met die hele schaalbaarheid van onze organisatie gaan we ook investeren in nieuwe producten waar veel grotere financiële behoefte aan de voorkant is om bijvoorbeeld mallen te maken of lasrobots in te kopen, hoe de zadels gemaakt worden, nou, allemaal parts. Er zijn eigenlijk de investeringsbehoeften aan de voorkant veel groter dan wat we nu hadden. Dus dat is eigenlijk de hoofdmoot waar we nu het geld voor gebruiken. Dus echt puur groeien.
Ja, en wat is dan uiteindelijk in de toekomst jullie ambitie?
Ja, onze stip aan de horizon is natuurlijk om een soort marktleider van fatbikes in Europa te zijn. Maar onze achterliggende visie is wel om dat op een vakkundige, kwalitatief goede manier te doen. Ja. En ook om daarmee een push te geven aan duurzaamheid. Want bij ons, kijk, wij zijn niet het beste jongetje van de klas, zeker niet. Maar wij geloven wel met elektrificering dat we een mooie stap maken. Mm-hmm. En wij maken bij elke call die wij in de onderneming maken ook de afweging van is dit duurzaam of niet. En kunnen we het dan wel duurzaam doen. Dus dat is ook wel de onderliggende visie van ons.
En je hebt het dan als stip op de horizon marktleider in Europa op dit gebied. Hoe is jullie operatie in Europa op dit moment?
Op dit moment hebben we eigenlijk best wel reactief naar het buitenland gekeken. Ja. Om te zorgen dat we de business in Nederland goed op orde hebben. Onze klanten goed kunnen bedienen. Om de dealers goed te kunnen bedienen. Maar we zijn nu voor volgend jaar eigenlijk bezig om in Europa meer voet aan de grond te krijgen. Maar we merken wel dat heel veel dealers en partijen uit Europa ons nu opzoeken om dealer te worden. En zo hebben we al een dealer in Berlijn. In Duitsland, Italië, Oostenrijk, Engeland. Dus het groeit.
Het gaat hard.
Dus het signaal dat we moeten stoppen, denk ik. Nou, dankjewel en succes. Pieter van Buizenkom, medeoprichter van Fat4.
BNR Mobility.
We zijn bij de EV Experience. Dat is de plek waar gediscussieerd wordt over de rol van elektriciteit in vervoer natuurlijk. Er wordt hier heel veel getest en heel veel mensen hier al aanwezig.
Ja.
Gaat toevallig net een Fat4, komt er voorbij.
Ja.
Maar er wordt hier ook gesproken over waterstof in mobiliteit.
Ja, zeker. Robert Denscher is voorzitter van de belangenvereniging H2 Platform. Welkom.
Dankjewel.
Ja, het platform vertegenwoordigt 50 bedrijven die zich bezighouden met waterstof. Is dat dan in de breedste zin van het woord of gaat het echt alleen maar over mobiliteit?
Nee, dat is in de breedste zin van het woord. Hè. Dus je praat over partijen die waterstof produceren. Je praat over partijen die equipment maken voor de waterstof. En je praat ook over partijen die waterstof afnemen. En mobiliteit is er natuurlijk één van, een belangrijke. Ja. En in de toekomst waarschijnlijk ook de gebouwde omgeving.
Ja. Ik vind 50 bedrijven die zich bezighouden met waterstof best behoorlijk eigenlijk in Nederland.
Ja.
Is het ook, hè? Je praat over de grote oude petrochemische industrie. Maar je praat ook over het midden- en kleinbedrijf. We hebben een bedrijf als Resato. We hebben ook als lid het bedrijf Remeha en die maakt verwarmingsketels.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat hele scala is bij ons aanwezig.
Is het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met waterstof harder aan het groeien dan het aantal tankstations waar je waterstof kunt tanken?
Flauw.
Ja. Nou, het aantal groeit, maar het aantal tankstations groeit ook. We zitten nu op 15 à 16. Eind volgend jaar hoop op 25 te zitten. We hebben dit jaar wat vertraging ondervonden vanwege de COVID en allerlei vergunningen. Maar er is nog steeds groei. En er is nog steeds. Het loopt wel natuurlijk een flink aantal jaren achter op batterij-elektrisch.
Ja, hoeveel jaar?
Nou, ik schat tussen de 7 en 10 jaar achter.
Zo.
We hebben nu twee modellen in de markt. De Nexo van Hyundai en de Mirai van Toyota. Mercedes is aan het testen met een GLC in Duitsland. En BMW heeft net ook een model aangekondigd, ongeveer in de 5-serie.
Ja, BMW zegt heel bewust, wij kiezen niet alleen voor batterij-elektrisch. Wij willen waterstof er ook bij houden. En ze komen dus ook met een model op de markt.
Ja, dat is een van de dingen die wij ook propageren. Je moet de auto kopen waarvoor je hem nodig hebt.
Ja.
Dus korte afstanden, weinig belading, is een batterij-elektrische auto ontzettend handig. Dan moet je die kopen. Als je lange afstanden rijdt, flexibel wil zijn, een lange uptime wil hebben, dan is waterstof wel een veel betere oplossing.
Ja, maar goed,
omdat je met 5 minuten...
Ja,
heb ik rijd zelf. Ik heb met 5 minuten heb ik 5,5 kilogram waterstof getankt. En dan kan ik bijna 600 kilometer op rijden.
En wat kostte die tank?
Die tank die kostte een jaar geleden €12 per kilo, inclusief btw. En nu is het €16 per kilo.
Ja, is nog steeds goed te doen dus.
Ja, is goed te doen.
Vergeleken met de andere prijzen aan de pomp. Maar toch, is de rol die waterstof speelt in mobiliteit altijd gering. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met het aantal pompstations waar je waterstof kunt tanken. Maar misschien ook wel dat er te veel focus is op batterij-elektrische voertuigen. Is dat een beeld wat u ook heeft?
Nou, wat ik net zei, waterstof ligt 8 à 10 jaar achter. Hè? Ja.
Maar goed, als dit gesprek over 8 à 10 jaar hebben, is het dan erg anders?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dan zeg maar de zwaardere auto's, hè, de middenklasses tot de SUV's, dat je dan veel meer waterstof zult tegenkomen. Maar waar waterstof het meest tot zijn recht komt, zijn natuurlijk met, zoals ik zei, zwaardere auto's, ja, lange afstanden.
Vrachtwagens.
Vrachtwagens, bussen, stadsverkeer, stadslogistiek.
Scheepvaart.
Scheepvaart ook, jazeker. Waar je dus echt gewoon niet een paar uur per dag rijdt, maar ja, twee shifts of zelfs drie shifts.
Ja, die zie ik ook helemaal, maar ik heb gewoon heel erg het gevoel dat er is een soort van EV-lobby in Nederland. En die wil dat waterstof, dat moet je niet hebben. En dat is het gevoel wat ik krijg. Is, ze beginnen ook altijd over de inefficiëntie van waterstof. Dat moeten we niet willen. Je verliest een hoop energie.
Ja, er is een hele sterke lobby voor batterijen elektrisch.
Nou.
En die vindt dat waterstof op zijn beurt moet wachten misschien. Misschien verkeerd uitgedrukt, maar ze geven waterstof niet de ruimte die we graag zouden zien. Een van de argumenten, je noemt het zelf, is de energie-efficiëntie.
Ja.
Het is een feit dat waterstof is een energiedrager die je eerst moet maken. Ja. Dat kost energie. Aan de andere kant, de energie-efficiëntie van de batterij-elektrische voertuigen wordt vaak idealistisch voorgesteld. Alsof er geen beperkingen zijn in het net, de capaciteit. Hè? We hebben nu al te maken met netcongestie, dus het laden gaat ook niet zo makkelijk.
Nee.
En een ander aspect wat vaak vergeten wordt, is dat op een life cycle analysis basis de waterstofauto en de vergelijkbare batterij-elektrische auto heel dicht bij elkaar komen. En dat komt omdat, zoals ik zei, ik rij met 5 kilogram waterstof. De vergelijkbare Tesla heeft 450 kilogram batterij. En die batterij heeft ook milieueffecten. En daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Maar dat wordt steeds duidelijker dat ook die aspecten moeten worden meegenomen in de evaluatie.
Tegelijkertijd hebben ze ook niet ergens wel een punt. Hè? Als we kijken nu hoe de waterstofproductie is en als we die echt groen willen hebben,
ja,
dan kost dat heel veel investeringen. Kun je niet beter zeggen, want ook de industrie heeft gewoon een transitie nodig. Laten we waterstof nou gebruiken voor de industrie om daar die omslag te maken. En voor personenvervoer in elk geval batterijen elektrisch, want zeker in Nederland is dat eigenlijk prima te doen natuurlijk. Je kunt nu ook een paar honderd kilometer met een batterij-elektrische auto rijden.
Dat kan, hè? Maar als ik kijk naar de echte logistiek. Als je praat met de partijen die voor Albert Heijn en Jumbo de spullen de stad in moeten brengen. Die hebben actieradius nodig, die hebben flexibiliteit nodig.
Ja.
En die krijg je niet op batterijen. Als ik dan van Den Haag naar Amsterdam rij en bij de A4 Ruige Hoek passeer en rechts 50 vrachtwagens die staan en links 50... Dan denk ik bij mezelf, hoe gaan ze die vanavond opladen?
Ja.
Dan heb je een nieuwe hoogspanningsleiding nodig. Nou, als je daar waterstof neerzet, die kan je overdag op andere momenten gewoon aanleveren. Die trucks zijn in 5 minuten beleverd en ze kunnen weer verder.
Ja.
En dat zijn aspecten die tot nog toe te weinig de aandacht hebben gekregen. En één aspect wat in die hele vergelijking ook nog niet naar voren komt, is de chauffeurs kosten geld. Dus als je die truck of die auto, die taxi langer kan rijden. Als je kijkt naar een taxibedrijf wat 24 uur taxis wil hebben. Je hebt dan zeg maar anderhalve Tesla nodig om die 6, 7 uur moet opladen. Maar je kan met één Mirai of Nexo volstaan. Dus ook de kapitaalskosten daarvan zijn ook aspecten.
Economisch gewin eigenlijk. Maar dit verhaal moet toch ook bekend zijn in Den Haag. Jullie lopen daar ook rond. Maar wanneer komt er nou eens een visie op waterstof dat je denkt, nou, daar kunnen we iets mee voor de toekomst?
Nou, daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. Daar zijn we vorig jaar, hebben een hele slag gemaakt, maar we zitten nu. Jette heeft een energie- en klimaattransitiefonds aangekondigd.
Ja,
de minister. Echter, daar moet eerst een wet voor komen voordat het geld uitgegeven mag worden. Ja? Dus daar is nu een beetje het wachten op.
Ja, aan de andere kant, ze hebben niet alleen maar oogkleppen op. Gelukkig zou je kunnen zeggen, deze week werd bekend dat de Europese Commissie ontwikkeling van waterstof steunt met 5 miljard euro.
Zo.
Dat is toch een flinke investering?
Ja, het is een hele. Ja, u moet het goed lezen. De Europese Commissie heeft toegestaan dat er 5,2 miljard gegeven gaat worden.
Ja, het moet nog wel even op tafel komen. Ja. Ja.
Maar er zitten een flink aantal Nederlandse bedrijven tussen. Dat is hartstikke mooi. Het betekent gewoon dat er dus dispensatie is van de EU-regels om staatssteun te geven voor die. En dat is heel belangrijk.
Omdat het een innovatief product is?
Ja. Ja. Dat is heel belangrijk. Er zijn ook andere. En dat betekent dus dat projecten die nu al in de rij staan om investeringsbeslissingen te gaan nemen, die kunnen nu voort. Dat zijn vooral partijen die waterstof gaan produceren.
Oké, het gaat vooral naar de productie.
Ja, het is nog niet helemaal bekend welke bedrijven allemaal precies wat krijgen. En vele van die partijen die ook die productiesubsidie krijgen, die zijn ook aan het kijken naar hoe maak ik de keten af. Want waterstof produceren zonder verbruik is natuurlijk ook niet veel waard.
Nee.
Dus die kijken ook naar de grote industrie, maar ook naar mobiliteit.
Ja, maar we hebben elkaar eerder deze week gesproken om dit voor te bereiden. U zei ook van het is best wel complex om die waterstof ook echt groen te krijgen. Dat is een uitdaging en om dat ook te bewijzen.
Het is makkelijk om het groen te maken, maar het is vooral het laatste punt. Hoe certificeer je het en hoe krijg je de juiste kwalificatie waardoor je in aanmerking komt voor subsidies. Dat is een complex proces. Dat is op dit moment onnodig complex. Ook daar zijn we bezig om met de overheden te werken om wat te streamlinen. Zodat het voor iedereen een stukje makkelijker wordt om wat te doen.
Ja. Belangrijkste is natuurlijk die infrastructuur op orde krijgen. U zegt volgend jaar 25 tankstations aan het eind van het jaar. En dan in 2025?
De ambitie is, de hele sterke ambitie is om in 2025 50 te hebben.
Oh.
En kijk, als we op een gegeven moment dus duidelijkheid krijgen ook van de overheid en de subsidies waar we heen willen, dan verwacht ik dat dat ook wel eens gaat lukken, om en nabij. Je merkt ook nu als je praat met autofabrikanten, hun supply chain is zo opgebroken en complex. Opgebroken door de COVID. Dat ze hebben 2 of 3 jaar nodig om de auto's te leveren.
Ja.
Of te allokeren, moet ik zeggen. Want ze produceren ze wel, maar ze moeten ook geallokeerd worden.
Ja.
Dus als wij duidelijkheid gaan geven in Nederland waar we heen willen, dan zijn met 2, 3 jaar tijd zijn hier echt genoeg auto's op de weg.
Ja, en die 50 in 2025? Die 50 tankstations in 2025?
Ja hoor, die komen er wel.
Ja, die komen er wel.
Het is niet zo, want nu is het met batterij-elektrische auto's zo dat je in Nederland prima kunt laden. Maar als je naar het buitenland gaat, dan heb je vaak best wel eens een probleem. Straks is het misschien andersom. Dan kun je in het buitenland prima waterstof tanken, zoals in Duitsland. Maar in Nederland heb je een probleem?
Nou, dat weet ik niet. De netcongestie, de netcongestie gaat ons wel parten spelen en dat gaan we merken. Ja. En we weten van een experiment in Amsterdam waar de gemeente overweegt om de elektriciteitscapaciteit te gebruiken voor een woonwijk in plaats voor laadpalen. En dat zijn overwegingen die tot nog toe nooit meegespeeld hebben.
Nee.
Hoe dan ook, veel werk aan de winkel. Ja. Dank Robert Denscher, voorzitter van H2 Platform. Dit was BNR Mobility vanaf de EV Experience. Terugluisteren kan via de site, app, Apple Podcast of Spotify.
Ik vond het erg leuk. Ja, we hadden hier nog veel en veel meer kunnen doen, maar we hadden topgast hoor. Dus dank je wel daarvoor. En vergeet je dan vooral niet te abonneren als je gaat terugluisteren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meijnerd Schut.
Ik ben Aad Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.